Goedemorgen, broeders, zusters, gemeente. 14 jaar geleden, voor degenen die mij niet kennen, ben ik vanuit de EGW getrouwd. Deze prachtige vrouw. En erg dankbaar voor wat jullie haar hebben nagelaten. En soms ook bezorgt het me ook wel eens zweet op mijn rug. Dat zeg ik je eerlijk bij. Als je met een vrouw van God getrouwd bent, dan is dat ook niet altijd makkelijk. Maar ik ben wel erg dankbaar. En leuk om hier weer te zijn. We gaan vanmorgen lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 2. En 1 Korinthe hoofdstuk 2 is een geweldig hoofdstuk. Ik trek wel eens met jongens op om ze wat verder te brengen in hun leven met God. En ik heb daar trouwens ook een boek over geschreven. Discipel. Wat is nou discipelen maken anno 2024? En zo was ik onlangs met een jongen, liep ik door Rotterdam-Zuid. En ik zei tegen hem van ja, een van mijn eerste leermeesters die leerde mij om de Bijbel uit mijn hoofd te leren. En ik dacht van nou, nu heb ik een heel nieuw thema bij deze jongen natuurlijk aangeboord. Dat is altijd leuk in gesprekken. Als je dan gevoelt dat je die ander kan meenemen. En ik zei, hebben jullie wel eens over nagedacht om... Oh, mijn microfoon zit uit. Moet ik alles herhalen of niet? Nee, oké. Dank je. En ik zei dus tegen deze jongen, ja, zit hij goed? Ja, beter? Oké, beter. Heb je daar wel eens over nagedacht? En eigenlijk tot mijn verbazing zei hij, ja, ik ben nu bezig om Colossenzen 1 uit mijn hoofd te leren. Maar 1 Korinthe hoofdstuk 2 zou ook een goede zijn. Of Romeinen hoofdstuk 8. Als ik je de 2 zou mogen adviseren, dan zou ik zeggen 1 Korinthe 2 of Romeinen hoofdstuk 8. En vanmorgen gaan we lezen uit 1 Korinthe 2. Misschien heel kort nog even iets over mezelf. Ik ben getrouwd met Joanne. En we hebben een zoon, Manna. Hij zit daar achterin, bij opa en oma. We komen uit Rotterdam-Zuid. We wonen in Rotterdam-Zuid. Ik ben een deel van mijn leven opgegroeid in Barendrecht. Hier aan de andere kant van de sloot. En nu wonen we al een tijdje in Rotterdam. We hebben best wel een behoorlijke periode, 10 jaar lang, gediend in een gemeente in Rotterdam. Europoort, aan de Binnenweg. En nu sinds 2-3 jaar hebben we ervaren om onszelf te laten zenden op de plekken in Nederland waar God ons wil gebruiken. En dat zijn meestal kerken, maar dat kunnen ook bedrijven zijn of allerlei doelgroepen waar we weekenden voor organiseren. Studenten, leiders, ondernemers, vrouwen, dat doet Joanne met name. En onder andere ook gezinshuizen. We hebben een tijdje terug een heel bijzonder weekend mogen organiseren voor gezinshuizen. En het was erg bijzonder om te ervaren hoe deze mensen, ik weet dat hier ook gezinshuisouders zijn, hun leven en hun tijd geven om jonge mensen, best wel behoorlijke perioden van hun leven, en soms een hele leven lang, te ondersteunen. En wat ik niet wil nalaten is deze ochtend beginnen met een getuigenis. Een van de gezinshuizen waar wij warm bij betrokken zijn, hebben namelijk vandaag een hele bijzondere dag. Er zijn 3 van hun kinderen, 13, 14 en 18 jaar, die zich vandaag laten dopen. En het is hier niet gek ver uit de buurt. Maar ik hoorde net gisteren dat het plaats heeft gevonden. Ze hebben afgelopen zomer, deze drie tieners, hebben afgelopen zomer hebben ze een ervaring met God gehad. Los van elkaar. Waarin ze nu besloten hebben op deze zondag om zich te laten dopen. Om te zeggen, ik wil Jezus volgen. En als je dan hoort wat de achtergronden van deze kinderen zijn. Wat ze gemeen hebben is dat volgens mij 2 van de 3 geboren zijn vanuit prostitutie. Ze allemaal hun vader niet kennen als hij al niet om het leven is gebracht. En deze tieners van 13, 14 en 18 jaar laten zich vandaag dopen. En kiezen vandaag om Jezus te volgen. Halleluja. En ik heb dan soms wel eens, ik weet niet hoe dat met u is, maar ik heb dan soms als ik dat hoor, dan denk ik, het gebeurt nog. Het gebeurt nog. Ik ben notabene een professioneel christen. Hè? Ik heb een stichting en dat soort dingen. En toch heb je het soms weer nodig. Eigenlijk wekelijks heb je het weer nodig om te ervaren, Heer, het gebeurt nog. En we zien juist onder jonge mensen, ook in Rotterdam met gebedsbewegingen, zien we dat jonge mensen Jezus aanklampen. En als je dan deze jonge mensen zou vragen van, heb je Jezus dan gezien? Als ik deze jongen van 13 bijvoorbeeld, die dus vandaag zich laat dopen, zou vragen, heb je Jezus gezien? Dan zou hij waarschijnlijk zeggen, nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik heb hem wel gezien. Ik heb hem deze zomer gezien. Ik heb hem ervaren. Ik heb hem meegemaakt. En dat is de reden dat ik dit besluit voor mijn leven wil nemen. En daar wil ik het vanmorgen ook met jullie verder over hebben. Want wat is hetgeen wat God ons wil toevertrouwen? Hij wil ons laten zien wat hij ziet. Hij wil ons laten zien te midden van ons leven, te midden van onze omstandigheden, te midden van deze zomer, te midden van het jaar wat er weer aankomt, het seizoen wat er weer aankomt. Wil hij ons laten zien wat hij ziet. En vanmorgen hadden we een gebedstart hier en Ger, de oudste Ger, die had een woord uit Johannes 4 over Jezus die daar op de put zit, de rand van de put, om die vrouw toe te spreken. Als je het verhaal kent, dan weet je waar ik het over heb. En die vrouw die kijkt Jezus aan, ze heeft een vraag aan hem en dan geeft hij een heel fascinerend antwoord. En dan begint hij het antwoord met de volgende drie woorden. Dan zegt hij, God is geest. En ik heb me de laatste jaren heb ik me daar vaak over verbaasd. Dat Jezus daar zo fysiek zit als zoon van God. Hij is de zoon van God, hij heeft geleefd op aarde. Hij liep hier rond. Hij zit daar op een bankje, hebben wij ze spreken. Hij ontmoet een vrouw. En hij zegt niet, kijk, ik ben het, ik ben Jezus. Nee, hij zegt op dat moment, zegt hij daar, God is geest. Terwijl hij daar fysiek zit, met een natuurlijk lichaam, wat we allemaal kunnen waarnemen met onze ogen. Wat die vrouw kon waarnemen. En toch denkt Jezus zo na over God en het antwoord wat hij moet geven aan die vrouw. En dan geeft hij die bijzondere woorden. God is geest. En vanmorgen wil ik met jullie ook heel graag daar naar kijken. Want Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2 iets soortgelijks. En ik heb besloten om de titel aan dit woord te geven. Namelijk, wat ik zie. Met een hoofdletter. Wat ik zie. En ik geloof, en dat is ook mijn gebed in de voorbereiding geweest naar deze ochtend, dat God hier is, daar hebben we van gezongen, we hebben ervoor gebeden, we hebben God aanbeden, dat God ook vanmorgen een stukje wil laten zien in uw leven, in jouw leven, van wat hij ziet. En weet je wat het lastige is? Morgen vroeg was ik aan het bidden en ik werd heel erg bepaald bij het woord routine. En ik merkte bij mezelf, ja Ruben, soms is het de routine van het leven met God, wat in je voordeel werkt. Omdat je toch elke week een vertrouwen uit kan putten, wat je hebt meegemaakt. Maar soms, Ruben, ik had het idee, dat het woord vooral ook voor mij was deze ochtend, vanmorgen vroeg. Soms kan routine ook maken dat je het niet meer ziet. Dat je niet meer ziet waar het werkelijk over gaat. Terwijl we het juist zo nodig hebben. En terwijl de geest gegeven is om ons ook te laten zien wat hij ziet. Goed, daar gaan we. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Zijn we er klaar voor? We hebben alle tijd vandaag, toch? Staat daar hoe lang ik heb of niet? Staat dat daar? Over de samenvatting fijn het toch niet te zien. Dus we hebben alle tijd vandaag. Oké. En ik broeders. 1 Korinthe 2 vanaf vers 1. Toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En ik wil daar heel even stilstaan. De persoon die dit schrijft is Paulus. En als er één persoon is die ook vandaag de dag op deze zondag 11 augustus 2024 aan zijn woorden wordt erkend, dan is het Paulus wel. Paulus heeft een groot gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven. Is gebruikt om dat op te tekenen. Hij wordt op dit moment, op deze zondag, wordt hij overal in de wereld, worden zijn woorden aangehaald. En toch zegt hij, de kracht, de geheime sleutel van wat ik kon brengen, zit hem niet in mijn woorden. Hoe kan hij dat nou zeggen? Terwijl zijn woorden zo, ja, bekend zijn, gebruikt worden. En dan gaat hij verder en dan zegt hij in vers 5, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voortbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ik heb in de vakantie een boek gelezen over Mark Rutte. Omdat ik het fascinerend vind dat hij als leider zo lang, je kan ervan vinden wat je wil, ik heb ook mijn mening hier of daar. Maar toch heeft hij dit land zo lang mogen leiden. En daar heb ik respect voor, bewondering. Dat iemand voorop durft te gaan, zo lang, naar eer en geweten probeert dat goed te doen. Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt. En dat is het ingewikkelde bij leiders, want dan wordt dat vrij snel expliciet, duidelijk. Maar toch zegt Paulus, joh, je kunt kijken naar leiders, je kunt kijken naar de woorden van deze wereld. Daar gaat het hem niet in zitten. Terwijl juist die woorden en die mensen die voorop gaan in deze wereld, zo ja, door ons vertrouwd worden. Want dat is wat we zien. Het is wat door onze zintuigen zo makkelijk ja, gepakt kan worden, begrepen kan worden. Maar Paulus ontrafelt hier iets. En ik zie hem als hij dit schrijft, dan zie ik hem als het ware bewegen door de tijd. Hij was ook een apostel, hè, apostello. Hij was geroepen, gezonden om te gaan waar hij ervoer dat God hem bracht. En dan zie ik hem als het ware hardop denken van ja, mijn geheim zit hem niet in het feit wat ik allemaal voorbereid. Het zit hem niet in het feit in die mooie woorden die ik gebruik, ook al worden ze gebruikt. Het zit hem in het feit dat er een God is die nog verder gaat dan dat. En dat is de sleutel waarmee ik wil werken. En weet je, Paulus heeft Jezus ontmoet. Hij heeft Jezus ervaren onderweg naar Damascus en we kunnen daar meer over lezen, onder andere in hoofdstuk 1, waarin hij uitgebreid duidelijk maakt hoe, welke rol Jezus mag hebben in je leven. 1 Korinthe 1 is trouwens ook een goed hoofdstuk uit je hoofd te leren. Kan ook, als je klaar bent met 1 Korinthe 2 en Romeinen 8, zou ik zeggen, ga naar 1 Korinthe 1. Ik doe nu net alsof ik dat dus zelf allemaal kan, hè, maar dat valt allemaal reuze mee. Maar ja, een aanmoediging kan je altijd hè, meenemen. Maar in hoofdstuk 1 zegt hij ook van ja, de wijsheid van deze wereld heeft God nou juist niet gebruikt om een oplossing in deze wereld te brengen. Als ik denk aan DeMarco, die jongen van 13. En nogmaals aan hem vragen, maar heb je Jezus dan gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, hij kwam niet binnenlopen. Maar toch heb ik hem deze zomer gezien. Hoe zit dat dan? Leg me dat eens uit. Ik kan er geen vinger achter krijgen. Hoe werkt het dan in jouw leventje waar je zoveel hebt meegemaakt? Waar je uit zo'n bizarre situatie komt? Hoe kan je nou vertrouwen op iets wat je niet zo hebt gezien, wat niet binnen is komen wandelen? Heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik heb hem wel gezien. Ik heb hem deze zomer gezien. En dat is de reden dat ik me deze dag wil laten dopen. Jezus Christus is in staat om door ons gezien te worden, ook al zien we hem niet. En dat klinkt mysterieus en daarom heeft Paulus er dus een hoofdstuk over geschreven. Dat de woorden en de zintuigen waar we zo vertrouwd mee zijn om te werken, soms beperkt zijn om ons te brengen waar de waarheid echt is. En dat lezen we onder andere in de volgende twee versen. Het is zoals geschreven staat, vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. En hier haalt Paulus dus aan dus dat we hebben zintuigen waarmee we kunnen kijken, kunnen proeven, kunnen ruiken, kunnen zien, van alles. Maar wat God ons wil geven, wat hij ons wil aanreiken, vers 9, dat gaat nog verder dan dat. Maar ja, daar moeten we dan weer even goed over nadenken. Maar hoe werkt dat dan? Want we zijn in deze wereld zo gewend om onze zintuigen en die normale manier van werken met onze ratio, ons denken en wat in ons mensenhart is, hè, alles wat daar beleeft en wat daar heen en weer gaat. We zijn zo gewend om dat te gebruiken als de maatstaf voor de waarheid. Als de maatstaf voor hoe het echt zit. En weet je, het bijzondere is ook nog wel weer, ik studeer theologie, ik ben al best wel lange tijd bezig, part-time. Pas nog een gesprek gehad met de universiteit, dat het een beetje lang duurde. Dus, sorry. Maar ik kan studeren met wat ik wil, maar DeMarco kan het mij uitleggen. Maar hij heeft Jezus niet gezien, maar toch heeft hij Jezus gezien deze zomer. En Paulus zegt, waar onze zintuigen proberen te komen en waar we zo mee gewend zijn om mee te werken in deze wereld, die ook heel veel dingen niet begrijpen, kijk naar de toestand in deze wereld, moeilijk te begrijpen met onze zintuigen, is het God die ons meer wil brengen dan dat. Die ons verder wil brengen, verder zicht wil geven dan dat. En dan staat er in vers 10, aan ons heeft God het echter geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. En ik wil gewoon je vast voorbereiden. Ik heb echt op mijn hart om zo meteen ook aan het eind je gewoon de vraag te stellen van, hé, hoe staat het hiermee? Hoe staat het met het geheimenis wat God jou wil aanreiken in vers 9 en 10? En is het misschien nodig om opnieuw te zeggen voor jezelf, Heer, ik wil zien wat u ziet. Mijn beeld is een beetje vertroebeld geraakt. Er is een beetje routine ingekomen. En routine is goed, ik zei het al, maar soms werkt routine ook tegen. Omdat routine soms voortkomt uit wat we denken, wat we ervaren hebben, ons mensenhart. En Paulus zegt, de Heer wil ons verder brengen dan dat. En ik heb zometeen ook nog een heel leuk voorbeeld. Tenminste, ik vind het zelf een heel leuk voorbeeld. Maar dat komt zo. Een beetje spanning opbouwen. Ik wil eerst nog even doorlezen. En lees het gerust thuis nog eens na. Ik zweet ondertussen ook trouwens. Voor wie het nog niet gezien had. Maar ik wil een stukje doorlezen. Je mag thuis gerust ook nog nalezen natuurlijk. Maar Paulus schetst dat niet alleen onze zintuigen een bepaalde vertrouwdheid hebben. Die het soms lastig maken om die diepte van God te ervaren. Want die komt door zijn geest. Maar er zijn ook andere elementen, zegt Paulus. Die niet helpen om soms die diepte van God te ervaren. En dat zijn elementen waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben. Nou, we beginnen bij vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus de mens heeft ook een geest. En zonder Jezus is die geest dood. En die kan dus nooit komen bij wat werkelijk waarheid is. Wat hij ons werkelijk wil geven. En wij hebben vers 12 niet ontvangen de geest uit de wereld. Die bestaat ook nog eens. De geest uit de wereld. Die om ons heen is. Die ons wijst op wat normaal is in deze wereld. Op hoe het zou moeten. Op of je een gekkie bent als je in Jezus gelooft. En ook dat is soms goed om dat te erkennen. Ik was een tijdje terug een training aan het geven. En tijdens die training ervoer ik dat ik een oproep moest doen. Van ja, wie vindt zichzelf een gekkie eigenlijk in het leven met God? Dat was gewoon een normaal moment. En ik vond het zelf wel bijna spannend om dat te doen. Want ja, dan ben ik een gekkie. We zijn toch aan het trainen? En nu geen oproep aan het doen. Een aantal mensen hadden oprecht en zeggen ja, eigenlijk wel ja. Want ik kom vandaag uit mijn normale dag, waar ik mijn normale werk heb. En nu zijn we hier bezig met deze training over de koninkrijk van God en aanbidding. En eigenlijk voel ik mezelf best wel een gekkie. Want de geest van de wereld zal ons niet aanmoedigen om de geest van God te zoeken. Om deze Jezus die DeMarco ervaren heeft deze zomer te zoeken. Van die dingen spreken wij ook niet. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Waarschijnlijk moet ik een keer van mijn studie wel een scriptie schrijven. En ik zat erover na te denken om dan bijvoorbeeld onderzoeksvraag te stellen. In hoeverre neemt de natuurlijke mens de dingen van de geest van God aan? Dat klinkt al een beetje deftig, toch? Echt zo'n scriptievraag, zeg maar. En dan ga je heel veel boeken over lezen en dan ga je dingen over opschrijven. Ik hoop dat hoogleraren in de theologie dan tegen me zeggen, Ruben, bespaar je de tijd. Want de Bijbel geeft het antwoord al. De natuurlijke mens, waar je dus elke dag zo mee vertrouwd bent, die neemt ten diepste de dingen van de geest van God niet aan. Dus bespaar je de moeite om dat op die manier te gaan onderzoeken. Je zult Jezus nodig hebben. Je zult overgave aan Jezus nodig hebben. En overgave aan wat hij ons aanreikt, zijn geest, om tot die diepte te komen. En dat is iets wat hij ons dagelijks wil aanreiken. En in die zin is het ook zo fascinerend dat Jezus in Johannes 4 zegt, God is geest. Hij had ook een soort makkelijke quick fix kunnen aanreiken aan die vrouw. Van nou, zo zit het ongeveer. Nee, God is geest. Dat is een mysterie. Woorden die Paulus ook vaak gebruikt. En het is Paulus zelf in 1 Korinthe, 2 Korinthe hoofdstuk 3, die zegt, de Heer is geest. Dus ook Paulus weet, God is geest. Om dus tot de diepte van het leven te komen, om tot de diepte van de waarheid te komen, hebben we zijn geest nodig. En dan sluit ik af met 15 en 16. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. En het gaat dus zo ver dat het evangelie zegt, ik wil je een nieuw mens maken. DeMarco, een van de andere kinderen, ik wil je een nieuw mens maken. Maar ik wil ook maken dat mijn gedachten in jou gaan leven. En hoe mooi is dat als je niet weet wie je vader is. En hoe mooi is dat als het beeld van je moeder compleet vertroebeld is. Als je misschien al wel van huis naar huis bent gegaan. Maar ook voor degenen die wel een normaal thuis hebben. Wat een zegen is het dat de vader zegt, nou, je bent nog niet af in die zin. Laat maar zitten. Maar dat hij ons zijn geest wil geven om ons nieuw perspectief te geven. Om ons precies te laten zien wie hij werkelijk is. Zijn jullie al een beetje benieuwd naar het goede voorbeeld of niet? Oké, nog heel even dan. Deze zomer waren wij op Malta. En Malta heeft ook een onderdeel in Handelingen. In Handelingen 27, 28 lees je daarover hoe Paulus eigenlijk, zonder dat het in zijn hoofd de bedoeling was, hij moest naar Rome, op Malta terechtkomt. Het is wel mooi dat er ook staat dat hij het gevoel heeft dat hij op een eiland terecht moet komen. Ik geloof dat het onderdeel was van Gods plan dat hij daar moest zijn. En het grappige is dan ook wel weer, hij komt aan land en er wordt gelijk gebeten door een slang die uit het vuur komt. Ja? Waar hebben we dat verhaal eerder gezien, van die slang? En Paulus die begeeft zich daar op Malta, maar voordat hij daar op Malta zich begeeft, zit hij daar in een schip en er zitten een paar honderd mensen zitten erop. En soms dan denk ik echt, Heer, hoe werkt dat nou precies? Want ze lijden dus bijna schipbreuk, alle lading moet overboord. En toch zegt Paulus, wees gerust, ik heb vannacht een engel gezien. En die engel die heeft tegen mij gezegd dat het allemaal met ons goed komt, zolang we aan boord blijven, et cetera, en dan komen we aan land. Enerzijds zit Paulus dus in een schip wat nagenoeg dreigt te vergaan. En het zal er niet zo lekker geroken hebben, eerlijk gezegd. Hè, dat schip waar ze bijna stuurloos ronddobberen op de Middellandse Zee. De lading is al overboord. De omstandigheden zijn niet je van het. Die zintuigen waar hij het over heeft in vers 9, dat mensenhart en die ratio en die gedachten en misschien wel die stemmen van wijsheid van mensen, die zullen allemaal tegen hem getuigd hebben. En wat ik dan zelf ook fascinerend vind, is dat hij wel 's nachts een engel aan boord heeft gezien, maar die engel niet heeft bedacht om dat schip even aan kant te brengen. Dus hoe werkt dat? Hoe werkt het als we in het leven door dingen heen gaan, momenten heen gaan, waar we mogen uitroepen en uitschreeuwen naar genezing, herstel, bevrijding, naar vernieuwing. Maar je tegelijkertijd ook ziet dat de mannen en vrouwen in het woord van God soms in omstandigheden zijn en ook wat langer blijven dan misschien gehoopt en gepland. En toch God in staat is om in die omstandigheden te spreken vanuit wat de hemel, het hemelse perspectief op die situatie is. Een ander voorbeeld is de apostel Johannes, die uiteindelijk het boek Openbaring schrijft. Apostel Johannes zit in ballingschap op Patmos. Nou, ik weet niet of dat toen ook al 5-sterrenhotels had, ik denk het niet. Dat was niet een hele prettige plek per se, want hij was ook nog eens op ballingschap, dus hij zat er niet voor zijn lol. En hij zit daar in een hutje of in een huisje of in een ruimte, ik weet niet wat ze hem gegeven hebben. Hij is fysiek daar op Patmos, fysiek, met zijn lijf, met zijn, zijn geschiedenis. En op dat moment gebeurt er iets bijzonders. Dan staat er in Openbaring 1 vers 9 dat hij in de geest geraakt. In de geest. En in de geest ziet hij vervolgens Jezus. Hij is fysiek nog steeds op Patmos. Hij is nog steeds in dat hutje, daar op ballingschap. Maar in de geest staat er, Openbaring 1 vers 9, ziet hij Jezus. En hij is compleet onder de indruk. En vanuit dat moment, die ontmoeting met Jezus in de geest, ontvangt hij vervolgens de openbaring die in het woord van God is opgenomen, in de Bijbel is opgenomen, in de kanon is opgenomen, waar wij uit prediken. Maar het is deze apostel Johannes die in de geest, te midden van die omstandigheden, iets ontvangt waarvan de natuurlijke omgeving zal zeggen, het gaat niet helemaal met elkaar samen. Ik was laatst, een tijdje terug alweer, was ik een avond vrij. En als ik een goede reden heb om een studie achter te laten lopen, dan kijk ik meestal voetbal met chips en cola. Nog meer mannen die dat doen. Ja, echt geweldig. Ook sport, Olympische Spelen werkt ook heel goed. Dan voel je je helemaal fit, ook al heb je die cola in je handen. Dus je ziet die lui. Hebben jullie van de week Sharon van Rauwendag gezien? 10 kilometer zwemmen, echt niet te zuinig hard. Maar ook dat interview na afloop, dat is echt fascinerend. Dat moet je eens een keer nakijken. Dat is echt on-Nederlands. Je kan in Nederland beter een beetje downgraden en dat die journalist dan je een beetje omhoog gaat upgraden. Ja, dat werkt in Nederland het best. Ah, het was niet zo goed en vormdip. En dan gaat die journalist die gaat het een beetje opbouwen. Nou, zij deed compleet tegenovergestelde. Dus totaal on-Nederlands, maar in die zin wel inspirerend. En dan voel ik mij dus heel erg sportief als ik daar dan zit. En ik kijk naar die sport. Maar als er geen sport is, ja, ik heb wel weer goede voornemens naar mijn vrouw uitgesproken deze vakantie. Maar als er geen sport is, dan kijk ik graag natuurdocumentaires over wilde dieren. Zijn er meer mensen die dat leuk vinden?
Ja, ik vind natuurdocumentaire over wilde dieren. Wauw, dan voel ik me helemaal wild. Cola, chips. En dan voel je gewoon wild. En dan voel je gewoon in de natuur. En dan voel je gewoon avonturier. En toen zat ik dus die natuurdocumentaire te kijken over de sneeuwluipaard in de Himalaya. Nou, wauw, weet je, als je er één ding wil zien, dan kan je beter nog voetbal opofferen. Want wat een documentaire was dat. 2 uur lang. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft, zo'n tijd terug. En dat was een verhaal over een amateurfotograaf en een professionele fotograaf. Volgens mij waren het 2 Fransen. En die professionele fotograaf die had tegen die amateur gezegd: als jij nou fondsen creëert en je familie en je achterban informeert die jou dan gaan zegenen, een soort bediening zeg maar, dan mag jij mee naar de Himalaya om met mij samen de sneeuwpanter op te zoeken. Helemaal opgebouwd en mooie muziek en zo. Je weet hoe het werkt, chips erbij, cola. En je ziet dan vanaf het begin, zie je dus die dynamiek tussen die professional, die professionele fotograaf en die amateur. En die amateur is natuurlijk heel erg enthousiast en die heeft geld bij elkaar gezameld en die gaan naar de Himalaya 4 weken. En op een gegeven moment komen ze in de Himalaya aan en dan zet die professionele fotograaf, die zet zijn camera ergens neer op een bepaalde plek en ze gaan zitten. En je ziet die amateur van yes, weet je, ik ga het zien, we gaan ervoor. En er is een dag voorbij en er gebeurt niks. Helemaal niks. En nog een 2e dag, helemaal niks. En een 3e en een 4e, helemaal niks. En je ziet die amateur al een beetje, die wordt al een beetje, die begint al een beetje grimmig te worden. Van joh, mijn fondsen en mijn achtergrond, dan zit ik hier voor niks. Kunnen hier naar een andere plek gaan en een ander beeld, een ander ding. En die professional die blijft zitten en op een gegeven moment ontstaat dus die dynamiek en beginnen ze elkaar een beetje, nou ja, ontstaat er wat frictie, omdat het dus veel te lang duurt eigenlijk voor die 1. Tot die amateur op een gegeven moment zeggen, joh, waarom zitten wij hier nog? Waarom zitten we hier? Waarom gaan we niet naar een andere plek? En die professional die begint dan het volgende verhaal. Hij zegt, joh, 2 jaar geleden was ik hier ook 4 weken. En ik heb niks gezien. Nou. Ik heb niks gezien. Ik heb 4 weken op deze plek gezeten en ik heb niks gezien. En op dat moment vliegt dus een vogeltje voorbij en dan begint hij over die vogel. En je ziet die amateur van, gast, die vogel, ik ben hier niet voor die vogel, ik ben hier voor dat sneeuwluipaard. En de professional die gaat zijn verhaal verder en die zegt, ik heb hier 4 weken gezeten op deze plek. En 4 weken lang heb ik niks gezien. Tot ik thuis mijn foto's ging ontwikkelen. En toen was het deze foto. Wie ziet de vogel? Ik had de techniek, had ik dit fotootje opgestuurd. Jos Stijn zei net voor de dienst, ja, een mooie foto van een vogel. Ik denk, yes, ook Jos Stijn gaat zo meteen. Hè? Wie ziet de sneeuwpanter? Als je het niet ziet, kijk even om je heen. Schiet je buurman even aan waar die zit. Wel zo makkelijk. De sneeuwpanter zit dus daar verscholen, daar achter die steen. Enorme schutkleuren. Je kan hem op internet kan hem opzoeken. Hij heet de Velvet Queen, heet die documentaire. Ik heb het misschien iets geromantiseerd, dus vergeef me daarvoor. Maar deze man heeft dus 4 weken lang heeft hij op deze plek gezeten. Is hij op een gegeven moment maar vogels gaan fotograferen. Tot hij dus thuis dit ging ontwikkelen en erachter kwam. Ik heb die sneeuwpanter wel degelijk dus in mijn vizier gehad. Maar hij was zo goed gecamoufleerd dat ik het zelf niet kon zien. En weet je, het bijzondere is, toen ik erover na ging denken, toen dacht ik, hey, hoe lang zal die sneeuwpanter die fotograaf gezien hebben? Misschien werd die sneeuwpanter 's morgens wel wakker en dacht, hey, daar ben je weer. Hier zit ik, maar je ziet me niet. Toen Jezus met zijn discipelen in zijn laatste periode was, zei hij op een gegeven moment in Johannes 14, Johannes 16 tegen zijn discipelen: het is beter voor jullie dat ik nu ga. Want als ik nu ga, dan kan de trooster, de parakletos, kan komen. En ik heb dat altijd heel bizar gevonden, want hoe kon het nou beter worden? Ook al zou het het plan van God, in het plan van God beter zijn. Maar goed, hoe kan het nou beter voor mij zijn, laat ik het bij mezelf houden, dat Jezus hier niet fysiek is? Hoe makkelijk zou dat zijn, als het hier gewoon fysiek zou zijn? En tegen Petrus en de discipelen zei Jezus dus: het is beter voor jullie dat ik ga. Want dan kan de Heilige Geest komen. En ik denk dan aan Petrus. En Petrus had over water gelopen. Het was niet ver, maar hij had wel op water gestaan. Ze hebben de doden opgewekt gezien. Ze hebben de zieken zien genezen. Ze hebben de 5000 tot duizenden mensen van eten voorzien gekregen. 3 van de 12 discipelen hebben zelfs Mozes nog gezien. En Elia bovenop de berg van de verheerlijking. Hoe bijzonder was het wel niet geweest toen Jezus daar 3 jaar lang fysiek was. En toch zegt Jezus: het is beter voor jullie en voor de mensen dat ik ga. Want als ik ga, dan kan de Parakletos komen, dan kan de Heilige Geest komen. Dan kan de Heilige Geest naar de Hoekse Waard komen. Dan kan de Heilige Geest naar Rotterdam-Zuid komen. Dan kan de Heilige Geest naar komen waar we willen. We hebben zelf afgelopen jaar heel veel meegemaakt rondom ons gezin. Daar heb ik ook een boek over geschreven, Buigen de Kracht van Gebed. Hoe 20 tot 25 jongens om ons gezin heen tot geloof kwamen. Fascinerend. Als je zou vragen één voor één, van hey, heb je Jezus gezien? Dan zouden ze zeggen: ja, ik heb hem niet gezien, maar ik heb hem wel gezien. Als je hier deze ochtend bent en je kent Jezus niet, dan zou ik je echt willen aanmoedigen. Open je hart voor hem. Open je hart voor hem. Waarschijnlijk zie je hem deze ochtend niet binnenwandelen. Maar toch ben je in staat om hem te zien. Als je je hart voor hem opent. Als je zegt: Vader God, hier ben ik. Als je zegt: Heer, ik wil zien wat u ziet. Schepper van hemel en aarde, laat me Jezus zien zoals u hem ziet. Plant hem diep in mijn binnenste. Met uw geest. Maak me wijs, maak me zuiver. Om te zien wat u ziet. En ik ga afsluiten, lieve mensen. Maar ik heb me voorgenomen, en dit is natuurlijk ook weer een beetje bij de hand geformuleerd, maar om later eens aan Petrus te vragen. Om aan Petrus te vragen: hey Petrus, was het werkelijk beter dat Jezus ging? Als je nou je leven vergelijkt met 3 jaar met Jezus en daarna, vond je het ook beter dat Jezus ging? Kijk je er ook zo op terug? En weet je, ik denk dat Petrus me dan op een gegeven moment aankijkt en die zegt: Ruben, na Pinksteren werd het beter. Het werd nog beter. De Heilige Geest kwam. De orde van God werd voortgezet. Jezus is 3 jaar lang op deze aarde geweest. We hebben deze zomer ook geprobeerd mensen te vertellen. Ergens in een zwembad. Jezus van 2000 jaar geleden. En je ziet dat mensen het ingewikkeld vinden. 2000 jaar geleden, hoe kan je dat nou? Een verhaal van 2000 jaar geleden, hoe kan je dat nou? Totdat je ergens ook kan zeggen: hey, maar hij is hier in ons midden. Want hij is hier met zijn geest. God is geest. Om ons zijn perspectief te geven. Weet je, als we kijken naar het plaatje. Misschien kan het plaatje nog een keer op het scherm. Dan wordt 1 Korinthe hoofdstuk 9 en 10 wordt voor mij wel een stuk duidelijker. Want waar Paulus daar zegt, is dat hij eigenlijk zegt: ja, onze zintuigen, onze normale manier van werken, die is in staat om heel veel te zien. God zij dank. Hoeveel kunnen we niet zien? Hoeveel kunnen we niet ervaren met ons mensenhart? Hoe mooi kunnen we niet naar die vogel kijken? Hoe mooi kunnen we het kleurenpalet niet zien? En toch zegt Paulus: is dat niet waar God ons wil brengen? Want God wil ons nog meer geven dan dat. Hij wil ons meer laten zien, meer perspectief geven, meer ruimte geven, meer in de geest aan ons openbaren wat onze normale zintuigen en onze normale manier van werken, de leiders van deze wereld, de woorden van mensen, nooit kunnen bereiken. En ik wil het worshipteam vragen om naar voren te komen. Want ik ga afsluiten. Maar ik wil heel graag ook een oproep doen. En soms is het ook goed. En zeker, het is nu zomerperiode. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Soms is het ook goed om voor jezelf ook weer een statement te maken. Om te zeggen: Heer, ik wil die sneeuwpanten zien. Ik wil zien wat u mij aanreikt. En ik ben misschien de afgelopen periode te veel of veel te gaan vertrouwen op dat eerste zicht. Op wat die zintuigen ervaren. Wat die zintuigen horen, proeven en zien. Maar Heer, ik wil u de ruimte geven. Ik wil uw geest de ruimte geven om mij verder te brengen dan dat. Om een perspectief te geven. Om een perspectief te geven over wat u werkelijk aan ons en aan mij wil laten zien. Hoe de waarheid werkelijk zit. Hoe mooi je werkelijk bent. Met onze natuurlijke ratio en denken is het soms heel ingewikkeld om van jezelf, als je je fouten ziet en je oneffenheden en je niet-talenten, is het soms zo moeilijk om goed te geloven hoe mooi je eigenlijk bent. Maar het is de geest van God. Het is de geest van God die maakt dat we ook over onszelf kunnen zien hoe mooi we eigenlijk zijn. En dat raakte me van de week ook wel toen ik dat interview dus met die Sharon van Rauwendaal zag. Dat ik dacht zo, ze durft van zichzelf gewoon te zeggen dat ze mooi is in iets. Dat ze het goed kan. Dat ze tevreden erover is. En het is de Heilige Geest die wil maken dat wij zien hoe God ons ziet. Zien hoe de Geest ons ziet. Maar daarnaast zijn er omstandigheden op ons werk. En zijn er ook omstandigheden op dit eiland. En op een of andere manier word ik afgelopen 10, 15 jaar vaker ook naar de Hoeksche Waard getrokken. Er zijn hier verschillende mensen uit de strijd en er gebeuren hele mooie dingen op dit eiland. Er komen mensen tot geloof. Er zijn mensen die, misschien ben je hier zelf al tot geloof gekomen, zit je nu een tijdje in deze gemeente. Ook op dit eiland heeft God een bepaald perspectief. Ziet hij in deze regio wat hij wil zien? En is er een hemels perspectief op jouw werkplek? Is er een hemels perspectief op je gezin? Is er een hemels perspectief op je huisgroep? Is er een hemels perspectief op de plek waar jij bent gesteld, ook in de Hoeksche Waard? En Heer, op dit moment is het ook mijn gebed. Dat u ons in de regio waar wij zijn gesteld, op de plekken waar wij zijn gesteld, in het leven dat u ons heeft gegeven, uw perspectief zal laten zien. Heer Jezus, als mijn ratio zo vaak denkt dat hij het wel begrijpt, als mijn ogen zo vaak beoordelen van oké, zo zit het. Heer, dan bid ik voor mezelf, ook voor anderen. Heer, dat we dat af willen leggen. Dat we af willen leggen waar onze natuurlijke geest, ons natuurlijke mens zijn, denkt te kunnen komen. Heer, we willen dat afleggen. Zodat u ons verder kan brengen. Verder dan dat. Dat u ons perspectief kan geven op ons huwelijk. Dat u ons perspectief kan geven op de geestelijke dingen. Dat u woorden over ons heen zal storten, Heer. Woorden van profetie. Woorden van genade. Woorden van kracht. Woorden van bevrijding, van genezing, van herstel. Vader, ik bid, Heer, dat u deze ochtend gebruikt om met uw geest in deze ruimte, op deze plek en ook de mensen die thuis dit kijken, nieuw perspectief te geven. Heer, ik heb mijn best gedaan met voorbeelden en met uw woord. Maar ik geloof in dat dit uw hartsverlangen is. Dat uw hartsverlangen is om door te dringen. Door te dringen. Ons perspectief te geven van de sneeuwpanten. Wat verder gaat dan ons eigen professionele verstand. Ons eigen professionele leven. Heer, verkwik ons. Verkwik ons meer diepte van wie u bent. Zodat we werkelijk u gaan zien. En ik wil je vragen als dit woord voor jou is. Misschien kunnen we gaan staan als we zo ook gaan zingen. Je mag gaan staan. Maar als dit woord voor jou is. Als je ervaart dat het plaatje van die sneeuwpanter en de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2 vers 9 en 10. Als dat voor jou is. Als je het nodig hebt om nieuw perspectief te ontvangen. Op het punt van je leven waar je bent gearriveerd. Te midden van deze zomer. In de aanloop naar het nieuwe seizoen. Wil ik je vragen om naar voren te komen. Om ook een statement te maken voor jezelf. En te zeggen, Heer, dit is het moment waarop ik opnieuw uw perspectief in mijn omstandigheden, in mijn situatie wil ontvangen. Kom alsjeblieft naar voren. En misschien wordt er kort een hand op je gelegd, gewoon om voor je te bidden. Maar allereerst gaat het ook om een keuze tussen jou en God. Tussen jou en God om te zeggen, Heer, uw perspectief. Laat de geest van de mens in mij maar even zwijgen. Laat mijn ratio maar even zwijgen. Laat mijn zintuigen maar even zwijgen. Ik wil uw perspectief in mijn leven op de dingen die u mij gegeven heeft. Kom alsjeblieft naar voren. Neem je een moment met God. En ik zei al, er zal misschien iemand, een oudste of iemand van het gebedsteam, of ikzelf of Joanne, mijn vrouw, zal een hand op je leggen om gewoon kort voor je te bidden. Maar het gaat allereerst om die keuze die jij daarin maakt. In Jezus' naam.